Staat dichtbij zich vandaag. Nou, in Spanje kunnen jullie zien dat ik goed geschoren ben, volgens mij nou, of niet? Halleluja. Mooi, hè, zo'n getuigenis in het Surinaams accent, hè? Dat is weer net even anders, hè? Ja. Tropisch getuigenis, ja. Met wat? Oké. Okay. Dat is tropisch. Oké, goed dat je het even uitlegt. Halleluja. Oké. Okay. Wat zei jij?
Europees met sneeuw.
Met sneeuw? Ah, geef niet, ik hou toch van je. Ja. Halleluja. God is goed, mensen. Gelukkig is Hij goed. Wij maken er af en toe een zootje van met z'n allen. Toch? En niet alleen degene in de wereld, maar ook degene in de kerk. Maar prijs God voor zijn genade. Voor zijn liefde en zijn geduld. Want we hebben het hard nodig, met z'n allen. Iedere dag opnieuw. Weet je, ik wil vandaag eigenlijk nog één keer doorgaan op vorig weekend. Waar we het hele weekend gehad hebben over oogsten. Vanuit allerlei invalshoeken. En vandaag wil ik daar eigenlijk toch nog een keer op doorgaan. En het kwam vanochtend ook eigenlijk al wel naar voren. En net ook Mildred ook. Twee dingen waren daar natuurlijk kenmerkend. Eén, kiezen en volharden. Blijven staan op de belofte die God geeft. En ja, we mogen naar doktoren gaan. En ja, het is alleen maar geweldig als doktoren bevestigen wat God aan het doen is. En ze mogen ook helpen als het nodig is. Maar eerst naar Jezus. En daar gewoon in wijsheid aan Hem vragen. Hoe mag ik hiermee omgaan? Hey, hallo. Nou ja, jullie weten alles van God en doktoren af op het ogenblik. Hè? Maar weet je, ons vertrouwen moet niet op doktoren liggen. Ons vertrouwen moet op Jezus liggen. En waar we zo meteen naartoe gaan is in hoofdstuk 11 van Marcus. Dus mag je alvast wel opzoeken. Weet je, het gaat over het verhaal van de vijgenboom. Oh, die ken ik al. Ja, die ken ik al. Ja. Weet je, maar eigenlijk is dat verhaal van de vijgenboom een gelijkenis met de profetische boodschap. Ook voor vandaag de dag nog steeds. Weet je, in het verhaal staat Jezus die de tempel ingaat en zag dat het eigenlijk één groot rovershol was geworden. Het was gewoon één grote markt, een geldwisselkantoor geworden. Er gebeurde van alles behalve God de lof en de eer te geven. En eigenlijk staat dat symbool voor waar Israël op dat moment voor stond. En hoe Israël afgegleden was, weg bij God. En normaal gesproken een vijgenboom die vol in blad staat, geeft ook vrucht. En kan geoogst worden. Maar hier niet. Maar de vraag is, waarom staat het hier in context met wat er in die tempel gebeurde en wat Jezus deed? Weet je, als je kijkt, Jezus en zijn discipelen, die bevonden zich op dat moment in een Israël wat van God was. En wat zien we vandaag de dag om ons heen in de westerse samenleving? Voor een heel groot deel is de samenleving los van God. Toch? Als je je vinger houdt bij Marcus 11 en we gaan even naar Micha toe. Dan wil ik daar eerst een stukje uit lezen. Micha hoofdstuk 7. En ik lees hem dit keer vanuit de herziene stenen tafelvertaling, de Statenvertaling. Wee mij, zegt hij, want het is mij vergaan als na de inzameling van de zomervruchten. Als na de nalezing van de wijnoogst. Er is geen tros om te eten. Mijn ziel verlangt naar de vroege vijgen. Een goede tierenmens is verdwenen uit het land en een oprechte onder de mensen is er niet. Ze loeren alle op bloed. Ze jagen op elkaar met de net. Hebben jullie van de week meegekregen in Hamburg? Dat een of andere maf die vroeger bij de Jehova's was, nu niet meer, maar even wraak kwam nemen. Goh, het was toen. Nu doen we dat niet meer, toch? He? Om kwaad te doen, staan hun handen goed. De vorst eist, de rechter doet uitspraak tegen betaling. Wie groot is, beslist naar eigen begeerte. En zo verdraaien zij de zaak. De rijken der aarde verdraaien toch ook op het ogenblik van alles naar hun eigen wil, om nog rijker te worden. Dat doen we niet meer vandaag de dag, was alleen toen toch? De beste van hen is als een doornstruik, de oprechtste erger dan een doornhaag. De dag van uw wachters is gekomen, de dag van uw vergelding. Nu zal er bij hen ontreddering zijn. Weet je, als je kijkt, dan is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Ook dit komen we vandaag allemaal nog tegen. Maar als je teruggaat naar Marcus, en we gaan het zo lezen, dan zie je eigenlijk dat de belangrijkste redenen onder de situatie van waren twee dingen. 1. Religie. En vasthouden aan de tradities van de religie. En 2. Zelfverrijking. Nou, wat zien we vandaag de dag? Zelfverrijking komt in een westerse maatschappij bijna niet voor. Toch? Nee. En de religie, daar hebben we hier helemaal niets mee van doen. Iedereen heeft een relatie met Jezus Christus. Toch? Of niet? Bijna iedereen. Ja. Er is niet zo heel veel veranderd. En dan zeg je, ja. Ik zeg, ja, maar het is niet alleen de wereld waar dit beeld heerst. Er zijn ook genoeg kerken waar je dit op los kunt laten. Er zijn genoeg kerken waar het alleen maar om dit draait. Karakter. Euro en dollars karakter. Er zijn genoeg kerken en christenen in de westerse wereld die er een sport van maken om mensen die God willen dienen onderuit te trappen. Ik heb het al vaker gezegd, maar wil je weten hoe christenen tegenwoordig in Nederland zijn, moet je Facebook een aantal vrienden nemen. Dan zie je heel snel hoe mensen die zich christenen noemen zich antichristelijk gedragen. Want iedereen die zijn hoofd boven het gras uitsteekt op het ogenblik, die Jezus Christus de glorie en de eer geeft voor tekenen en wonderen, wordt zo snel mogelijk weer onder het gras weggetrapt. Door de wereld? Nou, die zijn er ook wel. Maar overwegend van binnenuit, hè? En ja, die mensen die dat doen zijn niet perfect. Prijs God daarvoor. Ze zijn onderweg aan het wandelen met Jezus en leren. Maar in plaats van dat we voor iemand gaan bidden die niet perfect is, proberen we ze onderuit te halen. Want het moet toch niet zo zijn dat de tekenen en de wonderen die plaatsvinden steeds groter worden en meer worden. Want dan zou ik misschien zelf wel eens moeten veranderen of bekeren. Omdat het in mijn leven niet zichtbaar is. Of omdat het in onze kerk niet gebruikelijk is. Profeteren, nee, dat doen we niet aan. Dat was voor 2000 jaar terug. Als kerk doen wij daar niet aan. De Bijbel leert mij nergens dat het voor 2000 jaar terug was. De Bijbel leert mij dat het voor hier en nu nog steeds is. En mensen snappen niet als ze onder die traditie van religie blijven hangen en vastzitten en daarin blijven wonen en werken en handelen en wandelen en naar de kerk gaan, dat ze eigenlijk vervloekt zijn. Hè? Niet eigenlijk, ze zijn gewoon vervloekt.
Huh?
Zeg ik niet, zegt het woord van God. Galaten 1, vers 6 tot 12 laat zien dat als je een ander evangelie dient, predikt, dan het evangelie wat Jezus heeft geleerd aan Paulus en al die anderen, en die het uitleefden, dat je een tweevoudige over je heen haalt. Ja, maar dat kan toch niet? Want Jezus is voor ons als een vloek geworden aan het kruis. Hij heeft al onze zonden en ongerechtigheden gedragen. We zijn vrij in Christus, toch? Maar gelaten is wel na het kruis, hè? En na de opstanding. Helemaal aan het eind in Openbaringen. Een van de laatste versen, zo niet de laatste. Wie een titel of jota toevoegt of weghaalt aan het woord van God, is vervloekt. Zo duidelijk is het woord van God. Ja, en als je dit niet prettig vindt om te horen en je nu al prikkels krijgt hiervan, dan moet je jezelf eens afvragen, waar komen die prikkels vandaan? Weet je, het is geen spelletje. En ik begin mij gewoon echt soms te ergeren aan de opmerkingen die ik voorbij zie komen. De nieuwe jongman daar. Dit, dat en hup, al die filmpjes op Facebook. En allemaal van mensen die christen zijn. En dan denk ik, heb je die persoon al eens één keer persoonlijk benaderd en gevraagd, kunnen wij eens een keer met een kop koffie gaan zitten? Want volgens mij ben je daar een beetje de bocht uitgevlogen. Of hoe zie jij dat? Nee, wop, op Facebook, op YouTube, als de grote toetser van het land. Hallo, wie ben jij dan in vredesnaam? Heeft God jou dan gevraagd om te doen? Dus laten we niet zeggen, het is alleen de wereld. Het is ook vanuit de kerk waar we gewoon de dingen zien. Want wat zegt de Bijbel als wij een broeder of zuster die van de weg af zijn geraakt terugbrengen op de weg en helpen om de ogen open te krijgen, zich bekeren? Man, volgens mij is het feest in de hemel. Toch of niet? Daartoe zijn wij geroepen. Weet je, als je Harry en Kitty wil aanvallen, doe je best. Wij zijn vol met aanhakingspunten waar je lekker op los kunt gaan. Want we zijn nog niet perfect. Nou, be my guest, doe je best. Als je daar je tijd aan wil verspillen, je hebt alleen één uitdaging. Wij hebben niet gevraagd om hier te zijn en om te staan. Dus je zult dan ook met God moeten dealen. Want die zag dat wij imperfect waren en toch heeft hij gevraagd of wij zo dwaas wilden zijn om van die klif af te springen en dat zwarte gat in te duiken. Wat gemeente heet. Boom. Maar waar heel veel licht is. Prijs God voor ons. Maar het was wel gewoon een gat waar we niet wisten waar we in zouden springen, wat er zou gebeuren. Of zeg je van, hé, joh, ik zie dat jullie dit, kunnen we er eens over hebben? En de ene keer heb je gelijk, en de andere keer heb je geen gelijk. Want dan hebben wij er een andere beeld bij, en dan blijkt in één keer, wauw, het past toch in de Bijbel. En als je gelijk hebt, zeggen we, je hebt gelijk. Volgende week zondag gaan we dat even herstellen. En dat geldt toch voor een ieder, ook op de Bijbel van de week. Soms zeggen we dingen en denken we achteraf, wat heb ik eigenlijk gezegd? Nou, ik was wel heel enthousiast vanavond. Maar was het ook Bijbels? En dan krijg je gewoon alle ruimte om de week erop te herstellen wat je de week ervoor gezegd hebt. Daar groeien we van met z'n allen, toch? Maar niet om er een roofrol van te maken. Niet om elkaar de pan uit te vegen. Zoals dat toen ook gebeurde. Want kijk maar hoe Jezus aangepakt werd. Kijk maar hoe Paulus aangepakt werd. Hoe Petrus en Stefanus en noem maar op. Ze waren het allemaal met ze eens. Behalve de religieuzen. En de schriftgeleerden. Die vast zaten. En die gingen er vol bovenop. Maar Jezus laat hier die gelijkenis, geeft hij een beeld. Waar we vandaag de dag nog steeds veel mee kunnen doen. Hebben jullie hem? 11 vers 11. En Jezus kwam te Jeruzalem in de tempel. En nadat hij rondom alles overzien had. Dus mooi hè. Hij kwam in de tempel. En hij keek eerst eens even goed in de rondte wat er eigenlijk allemaal aan de hand was. Vaak duiken wij overal meteen in. In plaats van even rust nemen, kijken, bidden. Heer, wat is hier aan de hand? Vertrok hij toen het reeds laat op de dag was, naar Bethanië, met de 12. En de volgende dag, toen ze van Bethanië kwamen, werd hij hongerig. En toen hij van verre een vijgenboom zag, die bladeren had, ging hij daarheen om te zien of hij er ook iets aan vinden zou. En erbij gekomen vond hij er niets aan dan bladeren. Want het was niet de tijd van vijgen. En hij antwoordde en zeide tot hem, nooit eten meer iemand vrucht van u in eeuwigheid. Mooi, redelijk lang toch? En zijn discipelen hoorden het. En ze kwamen te Jeruzalem en hij ging de tempel binnen. En begon hen die in de tempel verkochten en kochten uit te drijven. En de tafels der wisselaars en de stoelen van hen die de duiven verkochten keerde hij om. En hij liet hen niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg. En hij leerde en sprak tot hen. Staat er niet geschreven dat mijn huis een bedehuis zal heten voor alle volken? Maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt. En de overpriesters en de schriftgeleerden hoorden het. En zochten hoe zij hem zouden kunnen ombrengen. Oh, dank je wel voor deze duidelijke boodschap. We gaan ons bekeren. Nee, we gaan jou ombrengen. Want dan hoeven wij niet te veranderen. Want ze waren bevreesd voor hem. Omdat de gehele schare versteld stond over zijn leer. En toen het laat werd, gingen zij de stad uit naar buiten. In plaats van dat ze dachten, wauw, we kunnen wat leren. Nee, wij moeten gewoon ons eigen hachje, ons eigen verrijkend model moeten we beschermen. En toen zij des morgens vroeg langs de vijgenboom kwamen, zagen zij dat hij van de wortel af verdord was. En Petrus herinnerde het zich en zeide tot hem, Rabbi, zie, de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. En Jezus antwoordde en zei tot hen, hebt geloof in God. Gaaf, hè? Heer, die boom, die is helemaal verdord. En in plaats van dat Jezus daarop ingaat van ja, goh, nou, zus en zo en dit en dat. Het enige wat hij zegt, heb geloof. Zo simpel. En je zou denken, waar slaat het op? Maar hij zegt gewoon, hij gaat niet in op de opmerking. Hij zegt, heb geloof in God. Voorwaar, ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven dat hetgeen hij zegt geschiet, het zal hem geschieden. Daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden. En wanneer gij staat te bidden, vaak zitten we allemaal te bidden, maar wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben. Opdat ook uw Vader in de hemel uw overtreding vergeven. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader die in de hemel is, uw overtredingen niet vergeven. Ik ga het niet over vergeving hebben, maar laat ik met het laatste beginnen. Vergeving heeft eigenlijk helemaal niets met ander te maken. Vergeving heeft eigenlijk alles en alleen met jezelf te maken. Als wij niet willen vergeven, kan God ons niet vergeven. Dus als ik zeg, ik wil niet vergeven, nou prima, dan wil je dat niet. Maar dan betekent dat ook dat je ervoor kiest dat God jou ook nog niet kan vergeven en niet kan helpen. Maar als je zegt, Heer, ik kan niet vergeven door de pijn, maar ik wil het wel, wilt u mij helpen? Dan gaat hij je helpen dat jij kunt gaan vergeven. En dan komt dat proces op gang en dan gaat hij ook ons vergeven. Maar wat zegt de Bijbel? Wat in de hemel gebonden is door ons, zal op aarde gebonden zijn. En wat op aarde ontbonden is, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Op het moment dat wij vergeving schenken, kijk, als we vergeving moeten vragen, dan moeten we actie ondernemen. Maar als wij vergeving zouden moeten schenken, doe het dan zo snel mogelijk. Want het zet jou zelf vrij namelijk. De last die op jou ligt, gaat van je af. En wij komen in die vrijheid en God kan ons ook vergeven wanneer het in ons leven een keer nodig is. Daarom vergeven gaat om onszelf. Hoeveel mensen zijn er niet die nog niet vergeven hebben? Ja, die Reinier. Ja, maar waar woont Reinier nu? Ja, die woont al 20 jaar in Australië. Ja, en? En jij loopt nog steeds, ja, die Reinier, als ik de naam alleen al hoor. Wie zit er dan gevangen? Wie heeft er vast? Want waarschijnlijk, Reinier rijdt in zijn vierwieldrijf heerlijk door Australië in de zon. Het evangelie te prediken, weet niet eens meer dat hij bij mij op mijn tenen heeft gestaan 20 jaar terug. En ik ben degene die gevangen zit. Omdat ik hem niet vergeven heb dat hij op mijn tenen heeft gestaan. Wie heeft er dan last? Ik. En hoe had ik er vanaf kunnen komen? Door hem te vergeven. Want daarmee zet ik de weg vrij voor mezelf. In de wandel met Jezus. Ander leuk dingetje. Voordat we verder erin duiken. Is het begin. Jezus kwam met zijn discipelen in de tempel. Hij kwam, hij zag en hij overwon. Nee, hij kwam en hij zag en hij ging weg. Hij nam de tijd om er eens even goed over na te denken hoe hij hiermee moest omgaan. In plaats van impulsief direct erop te reageren. Hoe vaak reageren wij niet impulsief? Hoe vaak reageren we niet meteen vanuit de emotie? Boem, erbovenop. In plaats dat we zeggen, ho, rem, even terug. Heer, wat is hier aan de hand? Wat mag ik hiervan leren? Hoe mag ik hiermee omgaan? Wilt u dat ik hier wat mee ga doen? En wat mag ik dan zeggen? Ik handelen. De dag daarna kwam hij weer terug. En toen was hij wel redelijk duidelijk volgens mij. He? Ze mochten zelfs niks naar buiten dragen. Alles werd eruit gemapt. Jezus is liefde. Alles werd eruit gemapt. Boem. Je hebt het huis van mijn vader tot een rovershol gemaakt. Geen discussie mogelijk. Schoonvegen. Maar nu komt hij. Jezus kon maar één ding doen. Want die tempel, die zag er van buiten mooi uit. Maar van binnen was die rot en verontreinigd. En alles wat tegen God inging, gebeurde daar. Toch? Wat is dit? Een tempel. Hoe vaak zien deze tempels er aan de buitenkant niet geweldig uit? Maar hoe is het van binnen? Niet bij jullie. Niet bij jullie. Jullie hebben daar helemaal geen last van. Jullie zijn allemaal daar al voorbij. Jullie schijnen de hele dag. Iedere keer als mensen jullie tegenkomen, pakken ze een paraplu en dan doen ze niet omhoog, maar voor hun uit. Omdat ze al die lichtstralen van jullie helemaal niet aankunnen. Toch? Ja, toch? Ja, ik weet dat. Jullie denken dat dit een gewone bril is. Maar dit is een bril met speciale coating die dat allemaal tegenhoudt. Anders had ik hier met een doek over mijn gezicht moeten lopen. Want ik kan het niet verdragen van jullie zoveel licht als dat jullie uitstralen. Pakken jullie? De tempel in het natuurlijke. En de tempel van nu. En zo ook die vijgenboom. Van buiten mooi, prachtige groene bladeren. Maar er zat geen vrucht aan. En die vijgenboom was eigenlijk het beeld van Israël van dat moment. Het leek heel wat, maar het was eigenlijk van binnen hol, leeg. Ver weg bij God. Helaas, sommige kerken zijn ook zo. Heel veel uiterlijk vertoon. Maar hoe zit het binnenin? Doen we de dingen die Jezus zei? Als kerk. Gaan we voor mensen. Als er gebedsnood is. Enzovoort, enzovoort. Ik hoef niet nog een keer uit te leggen. Want het... ja. En denk ook eens even vandaag de dag. Welke kerken lopen er leeg? Welke kerkgebouwen worden veelal verkocht en omgebouwd tot appartementen, tot evenementenhallen, tot culturele centra's? Hallo, wat gebeurde er daar? Er was ook een soort evenementenhal geworden. Welke kerken staan er bol van afgoden en beelden? En worden die ook niet bij bosjes verkocht op het ogenblik? En wat zegt God in Exodus? U zult geen afgoden en beelden aanbidden. Je ziet wat hier gebeurt. Jezus, hij toetst, hij oordeelt. Oh, we mogen toch niet oordelen? Jawel. En hij spreekt vanuit Gods autoriteit en handelt. Wij mogen niet veroordelen. Wij zijn geen rechters, mensen. Maar oordelen is ook weer een vertaalding. Op het moment dat ik mijn broeder of zuster zie zondigen en ik spreek hem of haar daarop aan om te helpen, heb ik toch een oordeel gevormd, of niet? Maar dat is wel een mening of een oordeel, woordspelletje, vanuit liefde om je broeder of zuster te helpen. Of je buurman, of je buurvrouw, of je collega, of weet ik veel. Als wij toetsen, oordelen we ook. Want anders hoef je niet te toetsen. De Bijbel zegt, toets alle dingen in 1 Thessalonicenzen 5. En behoud het goede. Dat betekent dat je dus mag wegen, oordeel mag vellen over wat is goed en wat is minder goed. Toch? Dus kom er nou niet aan van, ja, de Bijbel zegt, ik mag niet oordelen. Ja, dat staat er. Maar pak iedere keer de context waarbinnen het geplaatst is. Want even later staat er, toets alle dingen. Jezus toetste hier. En wat zegt hij in Johannes? Je zult dezelfde dingen gaan doen die ik deed. En meer nog dan dat. Als hij mag toetsen in de tempel, mogen wij dat ook. Want hij geeft ons de opdracht om dat te doen. Waarom? Vanuit de liefde van God om iedere tempel die hier zitten dichter bij Jezus te brengen. En weet je, als wij met z'n allen dichter bij Jezus komen, weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat de gemeente krachtiger worden en ook dichter bij Jezus komen. En als alle gemeenten in Doetinchem en omgeving nou dicht bij Jezus zouden zijn... weet je wat daar dan het gevolg van is? Dat kerkmuren niet meer bestaan. Dat we nog steeds mensen hebben die zich thuis voelen in de gereformeerde gemeente. En mensen die zich thuis voelen in de baptistengemeente. En mensen die zich thuis voelen in de VEGD. En dat heeft dan meer met geur en kleur en beleving te maken. Maar het gaat uiteindelijk om de hartsgesteldheid. Hoe dicht wandelen wij met Jezus? En dan maakt het niet meer uit. In iedere gemeente gewoon gedaan wordt wat het woord van God zegt. Maar misschien binnen de hoedanigheid waarbij die mensen zich daar prettig vinden en wij hier. Dan gebeuren dezelfde dingen. Weet je waarom? Heel simpel. Het is dezelfde God. Punt. En dan is er geen muur meer. En dan krijgen wij het Graafschapstadion misschien wel iedere maand vol. Met alle christenen uit de omgeving om één grote lofprijs daar aan de Heer te geven. Ik weet niet of het gaat gebeuren. Maar dat zou dan geen enkel probleem meer hoeven te zijn. En dan hoeven we ook niet te bekvechten van wie mag er dan op die zondag daar in het stadion spreken. Nee, dan is het gewoon, joh. Alsjeblieft, spreek. Want het gaat niet om onze glorie en eer. Het gaat om zijn glorie en eer. Dat hij verhoogd wordt. Toch? En hier zie je precies het tegenovergestelde. Waar is dit een gevolg van? Vorige week in het weekend kwam het ook iedere keer naar voren. Wat je zaait, zul je oogsten. Een ander voorbeeld van wat je zaait, zul je oogsten. Kennen jullie bijna allemaal Matteüs 7. Vanaf vers 21. Daar werd gezaaid eigenlijk vanuit eenzelfde beeld. Van buiten leek het heel wat. Heer, hebben wij niet in uw naam dit gedaan en dat gedaan? Hebben we niet zus gedaan en zo gedaan? En wat zegt Jezus dan? Ga weg van mij, want ik ken u niet. Gij werkers der wetteloosheid. Van buiten leek het heel veel. Van binnen stonk het. Omdat de motivatie en de drijfveer en wat ze wilden behalen niet in lijn was met God. En weet je, ik ben hartstikke blij dat Jezus een vijgenboom gebruikt heeft als voorbeeld. Maar een vijgenboom. Dat hij niet mensen gebruikt heeft of zo. En eigenlijk is dit profetisch. Jezus liet zien in die bomen wat de hoedanigheid staat van Israël was. Wat de staat van de kerk was. Die was er nog niet, maar zeg maar hoe ze in de tempel omgingen. En wat het resultaat zou zijn als ze zo zouden blijven. En vorige week hebben we het uitvoerig gehad over oogst. En oogst kijken we ook vaak naar buiten. Maar het begin hebben we vorige week gezien bij onszelf. Laten we eerst leren in ons eigen. Om vervolgens tot zegen voor anderen te kunnen zijn. En hun oogst te brengen. Wij mogen hiervan leren. En weet je, het mooie is. De Bijbel geeft ons zulke geweldige adviezen en voorbeelden dat wij niet in deze valkuilen hoeven te stappen. Maar dat we daar in ons leven niet tot dat punt hoeven komen. Dat we werkelijk zwaar gesnoeid moeten worden. Maar dat we ons al gewoon meteen beginnen, kleine stukjes, minder pijnlijk, laten groeien. Wanneer we dicht bij hem blijven of naar hem toe gaan groeien, dan hoeven we daar niet bang voor te zijn. Weet je, wanneer we het woord van God serieus gaan nemen in ons leven en ons bekeren van de dingen waarvan we ons mogen bekeren, dan zal onze vijgenboom, deze tempel, en niet alleen aan de buitenkant mooi uitzien, maar dan ziet hij er van ook prachtig uit en blijft hij vrucht dragen. Weet je, en dan hoeven we niet omgehakt te worden. Want het omhakken van een vijgenboom is ook Bijbels, hè? Als je kijkt in Lucas 13, nog een. Hij heeft een kuren vandaag. Ja, af en toe valt hij weg. Dus we gaan even kijken of het op een ander plekje beter gaat.
Test. Hè? Ja. Maar als je kijkt in Lucas 13, dan staat ook die vergelijking rondom die vijgenboom. En die vijgenboom die gaf al een paar jaar geen vrucht meer. En wanneer een vijgenboom al een paar jaar geen vrucht meer geeft, dan wordt hij nutteloos voor de landheer. En wat doet hij dan? Dan hakt hij hem om, verwijdert hij hem. Want hij neemt alleen maar vruchtbare grond in beslag en daar gebeurt niks mee. Maar hier zegt hij, heer, nog één keertje. Laat me nog één jaar het proberen. Laat me nog één jaar mest geven, onkruid wieden, de grondgroet omploegen, zodat hij nog maximaal de kans krijgt om weer opnieuw vrucht te gaan draaien. Dus niet van, oké, geen vrucht, weg. Hup, weg uit de kerk. Aan jou hebben we niks, je zit alleen maar de stoel warm te houden. Nee. Heer, help ons nog één keer. Misschien wel twee keer. Help ons dat het onderwijs, de mest, het onkruid, de zonde, voedsel, water. Hebben we vorige week niet gehoord over het levende water in Johannes 4? Dat vanuit ons binnenste zou moeten gaan stromen. Nog één jaar, Heer. Bekering, bevrijding. Dat die grond hier in die tempel, dat die vruchtbaar gaat worden. Dat het werk vrucht gaat dragen. Dus in plaats van eruit schoppen, nee, nog een keer en nog een keer. Hoe vaak heeft God ons al nieuwe herkansingen gegeven? Misschien kunnen we het al niet eens meer tellen, zo vaak. Waarom geven wij het dan op bij anderen? We hebben hier ook mensen gehad en nog steeds. Waarvan je hoopt dat ze al veel verder zijn in hun relatie met God. Maar ze zijn waar ze zijn. Of die even buiten zijn wezen spelen een periode. Maar blijf gewoon bidden. Als God wil dat ze terugkeren. Als God het moment dat zij doorhebben hoe het zit. En naar God toe gaan. Bam. Waarheid. Maar wel ieder op zijn eigen weg. Eén ding hebben wij geleerd in die 16 jaar hier. Geduld. Iedere keer weer opnieuw. Geduld. Niet onze wil. Niet manipuleren. Niet pushen. Nee, oké. Jij bent even in een periode van stoel warm maken. Prijs God. We blijven voor je bidden. Beter dat je hier bent dan dat je buiten zit. Beter dat je in een andere gemeente even tijdelijk zit dan dat je buiten zit. Maar gewoon blijf God zoeken. Ook voor elkaar. Want er komt een dag dat die mest en dat water het gaat winnen van de onkruid in het leven van die vijgenboom. In mijn leven. En dan gaat die boom vrucht dragen. Dan gaan wij vrucht dragen. Is het hier? Prijs God. Is het een andere gemeente? Prijs God. Want we zijn uiteindelijk één groot lichaam, toch? Het is niet zo dat je alleen maar via de VGD bij het lichaam hoort. Gelukkig niet, zeg. Het zal wel heel klein worden dan, dat lichaampje. He? Maar er komt een moment dat als die boom werkelijk niet wil, dat Jezus hem gaat kappen. De landheer kapt als die ook na dat jaar extra geen vrucht wil dragen. En dan doet het zeer. Weet je, want bomen, ik weet niet of je het wel eens is opgepakt, bomen kap je aan de onderkant. Bomen kap je niet bovenin. Bomen snoeien bovenin. Maar kappen doen we aan de onderkant. En eigenlijk, wat wij altijd zien, is dan komt er zo'n Zo'n broem-broem ding met van die tandjes. Zo'n kettingzaag en dan vlak voor de bodem uit. Zagen ze hem door midden en dan valt hij om. Maar eigenlijk is het nog veel beter als je hem net een meter lager in de grond. Als je daar de wortels kapt, kan die boom gewoon blijven staan. Maar als de wortels doorgekapt zijn, wat gebeurt er dan? Valt hij vanzelf om. Hoef je niks voor te doen. Want dan krijgt hij geen voeding meer. Dan krijgt hij geen mest meer. Krijgt hij geen water meer. En wat zie je vaak als mensen er bewust voor kiezen om geen vrucht te dragen? Worden hun wortels verdorren. Krijgen ze geen voedsel meer. Lopen ze weg bij God. En vallen ze geestelijk om. En wat gaan ze doen? Dan gaan ze die leegtes proberen in te vullen. En in plaats van dat ze met weer terugkeren, met nieuwe wortels schieten in Jezus, weer opnieuw geënt worden in die rank, gaan ze het in allerlei gekkigheid in de wereld zoeken. Want ze missen iets van binnen. Die buitenkant lijkt nog steeds heel erg mooi en fraai, en die kun je mooi aankleden. Maar van binnen zit er een leegte. En die moet gevuld worden, die wil gevuld worden. En dan zoeken ze dingen die eigenlijk niet kunnen vullen. En wat wordt het dan? Een soort evenementenhal. Een soort rovershol. Wat gevuld wordt met allerlei dingen anders dan met de waarheid. En uiteindelijk levert dat de dood op. Mag je nog even een poosje doorleven? Maar uiteindelijk levert dat de dood op. Wat is zo belangrijk? Belangrijk is dat we Jezus werkelijk toestaan om leiding te nemen in ons leven. En dat is soms heel moeilijk, hè? Want je moet iemand de leiding geven in je leven die je niet letterlijk kunt zien. Wij weten dat Jezus er is. Geloven is de zekerheid, toch? Die we hebben. Maar je ziet hem vaak niet. Waar zien we Jezus vaak? Daarheen, in elkaar. Daar zien we Jezus. En als hij door ons heen werkt, door zijn geest, zien we hem manifesteren. Door zijn woord. Het tweede is dat we beginnen met de grote schoonmaak en ons laten voeden. En ik weet, velen zijn al lang bezig met die schoonmaak en laten zich al lang voeden. En dat is goed, want we hebben elkaar nodig. In het onderwijs, in de prediking, in aanmoediging, in gesprekken. Om elkaar verder te helpen. En het derde, en die staat in Galaten 5, vanaf vers 22. Zorg dat je de vruchten van de geest in je leven gaat ontwikkelen. Weet je, de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En tegen deze dingen richt zich de wet niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Ja, af en toe denk ik dat we nog wel eens behoorlijk bezig zijn om dat te kruisigen. He, dat nog niet alles weg is, maar dat is een proces waar we in zitten. Als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigendunk worden. Met andere woorden, hoogmoed, trots en je neus in de lucht passen niet bij een werkelijk kind van God. Elkaar niet uitdagen en elkaar niet benijden. Weet je wat zo mooi is? Deze 9 vruchten zorgen voor stabiliteit in je leven. Waarom? Omdat het eigenlijk 9 karakters. En als je deze karaktertrekken ontwikkelt, weet je waar die mee naartoe gaan? Naar de hemel. Je karakter wat je ontwikkelt, neem je mee. Je profetieën en het profeteren neem je niet mee. Is alleen maar voor hier en nu. En er zijn er meteen die denken van, dan hoeven we dat ook niet meer te doen. Dan is het toch goed dat ze het al 2000 jaar geleden voor het laatst gedaan hebben. Nee. De Bijbel roept ons op om te profeteren. Om ons uit te strekken naar het profeteren. 1 Korinthe 14. Maar 1 Korinthe 13 staat ook dat ons profeteren niet volkomen is. En dat het op een gegeven moment afgedaan zal hebben. Profeteren is goed. Maar karakter bouwen is beter. Want karakter nemen we mee de hemel in. Weet je, je kunt de hele wereld bij elkaar profeteren, maar als je karakter rot is van binnen, gaan de mensen je profetieën niet aannemen. Want ze kijken naar jouw handel en wandel. Ze kijken naar mijn handel en wandel. Een goed en stabiel karakter zorgt ervoor dat je in tijden van moeilijkheden, in tijden van problemen, rechtop blijft staan met God. Een profetie die je gehad hebt, houdt je niet overeind hoor, als je in moeilijkheden zit. Want vaak ben je hem dan vergeten, want de moeilijkheden zitten meer in je hoofd dan dat woord wat je 3 jaar teruggekregen hebt bijvoorbeeld. Maar als ik standvastig ben, als ik vastberaden ben, als ik trouw ben, als geduld in mijn leven zich heeft mogen ontwikkelen, als ik dan door moeilijke situaties heen ga, blijf ik staan met Jezus. Kan een profetie helpen? Zekers. Maar het gaat erom, wat geeft je fundament? Het helpt je. En die 9 vruchten, die ontwikkelen zich gewoon in de gemeente. Met elkaar. Door het onderwijs. Door wat ik net zei. Door het mediteren en het lezen van het woord van God en op het woord van God. Door praten met God. Weet je, 's morgens beginnen de dag met: Heer, dank u wel voor dit eten, wilt u het zegenen, amen. Zo, ik heb mijn gebedstijd van de dag weer gehad. Vinkje, we kunnen gewoon weer 24 uur volgaan. Dat ga je niet dicht bij God brengen. Maar als je gewoon heerlijk op je werk even naar de wc moet, en je hebt een kwaliteitsmomentje met Jezus 5 minuten. Prijs God. Geweldig moment om even met hem in gesprek te gaan. Als je in de file zit en geen kant op kunt. Geweldig momentje om met hem in gesprek te gaan. Om hem te loven en te prijzen. En zeker tegenwoordig. Want iedereen denkt dat je handsfree zit te bellen. Vroeger dachten ze allemaal, die is gek. Zit te praten in zichzelf. Tegenwoordig zeggen, die is handsfree aan het bellen. Zeker een zakenman of zakenvrouw. Druk. Ja, maar ja, als ik op de wc zit en ik doe een boodschapje groot, dan zeg je, ja, en? Wie heeft jou geschapen? Als hij niet tegen die geur zou kunnen, had hij dat wel anders geregeld. Dan was dat altijd lavendel of dennengeur geweest wat eruit kwam. Toch? Weet je, maar dat zijn zulke kleine momenten. Maar die kunnen zo belangrijk op de dag zijn. Voor de Heere, als je de kleine boodschap doet, hou dan wel je ogen open terwijl je met hem in gesprek bent. Want anders moet Rela straks weer komen om de boel schoon te maken. Dat doen we niet aan. Ja. Maar weet één ding. Het is allemaal in elkaar verweven. Met elkaar verbonden. Het een versterkt het ander. En nogmaals, niet. Harry heeft gezegd, ik hoef niet meer te profiteren. Nee, dat doen we niet meer, want dat helpt toch niet. Nee. Dat is hartstikke goed. Dat moeten we vooral blijven doen. En ons daarna uit blijven strekken. Maar we moeten wel weten wat in welke context even belangrijker is. En het ontwikkelen van de vruchten van de geest zorgt voor stabiliteit. Weet je wat namelijk op die vrucht van die geest kan groeien? De gaven van de geest. De gaven van de geest in een persoon waar geen karakter in zit, gaat niet werken. Maar de gaven van de geest in een persoon waar ook het karakter wordt ontwikkeld en waar ze beide kunnen gaan komen, Want wat staat er? De Heilige Geest geeft aan wie hij wil. Hebben we de Heilige Geest ontvangen? Ja. Maar de gaven, die activeert hij. Wanneer? Als hij ziet dat het moeite waard is, dat die gaven ook actief kunnen worden in jou en mijn leven. Als ik geen karakter heb ontwikkeld, geen zachtmoedigheid, geen nederigheid, en ik heb eigenlijk nog best wel een beetje, ik vind mezelf eigenlijk toch wel een beetje beter, gelijk met iedereen, maar toch net iets beter. En ik ga profiteren bijvoorbeeld, dan loop je heel snel de risico dat ik mezelf wel heel erg goed vind in profiteren. En weet je wat dan de valkuil is? Dat ik dingen ga lopen roepen die helemaal niet van God zijn. Maar ze klinken wel goed. Want weet je, iemand die profeteert, profeteert altijd positieve boodschappen. Een profeet kan ook een corrigerend woord brengen. Moet dat zelfs brengen, als het nodig is. Maar wij, ons profeteren, als wij niet door God geroepen zijn in het ambt van profeet, zal altijd bemoedigend, opbouwend en zegenend werken. Het woord wat we krijgen en brengen. Maar een profeet mag fundamenten slopen die verkeerd zijn. Een profeet mag opnieuw gaan helpen bouwen, daar waar een verkeerd fundament ligt. Iemand die profeteert is daartoe niet geroepen. Niet ik. Ga maar in je Bijbeltje lezen. Kom je er vanzelf achter. Daarom is het zo belangrijk dat beiden zich kunnen ontwikkelen in ons leven. Want dan blijft de balans. En dan zijn we werkelijk tot zegen voor de mensen om ons heen. En worden we ook zelf gezegend, hè? Weet je, als je een studie geeft op dinsdag of woensdag en je ziet dat de rest het pakt en er vrolijk van wordt, wat doet het met jou? Word je ook blij. Als je kinderdienst hebt en je moet iets voorbereiden voor die kinderen, wie leert er het meeste van? Jezelf. Wie leert er het meeste als hij hier staat te preken? Zo werkt het. En prijs God dat er nog een paar mensen naar de VGD willen komen. He? Anders had ik tegen die bomen moeten staan praten. Nou, die klappen ook in hun handen, zegt de Bijbel. Dus wat dat betreft, he? Ook goed. Maar weet je, we hebben elkaar nodig. Het werkt altijd twee kanten op. En dat is zo mooi, hè? Want het is zo mooi om mensen te zien veranderen naar Gods beeld en gelijkenis. Ze in de vrijheid te zien komen. Tot zegen voor anderen te zien worden. Weet je, dat is gewoon prachtig om te zien. En als je kinderen opgroeien en het gaan snappen en pakken. Ik weet niet hoe jullie vanochtend, maar ik dacht, waar is de rest, waar is Victoria die ook meegaat in de Polonaise? Want ik kreeg vanochtend gewoon hier weer even een beetje Jezus op de berg ervaringje. Jezus spreekt, 5000 mannen op de berg, vrouwen, kinderen niet meegeteld. Zit de hele dag te spreken, broodje erbij, visje erbij, gezellig, leuk. Samuel erbij, ook leuk. En dan loopt hier gewoon een meisje rond, op de sokken, schoenen uit. En die loopt gewoon in de vrijheid zichzelf te zijn. En te rammelen en te doen, maar die loopt rondjes. Ik denk, zo is dat daar op die berg ook geweest. Daar hadden ze geen aparte sectie met, hoe heet dat spul? Schrikdraad. Waarbinnen de groep tot 4 jaar gehouden werd. En de andere groep tot 8 jaar gehouden werd. Geloof het echt niet. Los van of ze schrikdraad hadden of niet. Daar liepen ze gewoon vrij rond. En die hadden geen instrumenten als ons en stoelen en noem maar op. Ik denk dat die gewoon stokjes hadden en takken. En misschien een blikkie of een of ander dingetje wat gemaakt werd. Tamboerijnen hadden ze wel. Maar die kinderen die haalden gewoon uit de natuur waar ze mee speelden. Zie ik mij zo voor me, hè? Toch? En als dat gewoon hier ook gebeurt, dan word ik gewoon vrolijk. Want weet je, de enige die er last van heeft, zijn niet die kinderen, hoor. Dat kan ons vertroebelde denken zijn, wat daar last van heeft. We kunnen ook zeggen, joh, ik richt me op Jezus, laat die kinderen draaien. Ik ben gericht op Jezus. En als die kinderen zich veilig voelen, vrolijk voelen en fijn voelen, kon het wel eens zijn dat zij zich ook op Jezus gaan richten. Maar dan op hun niveau, op hun leeftijd. En dan is de tempel geen rovershol. Is het gebouw geen rovershol. Maar wordt het echt een tempel van Gods geest. Waar hij kan werken. En als je dan kijkt in vers 22. Dan zegt Jezus daar. En daar begint het gewoon mee. Heb geloof in God. Nou. We hebben wat nieuws, dat gaan we ook even uittesten. In de verse die je hier ziet, zie je dat Jezus het voorval met de vijgenboom gebruikt meteen onderwijs te geven vanuit verschillende contexten. Maar ook vanuit de context over geloof en gebed. Nou, ik dacht eerst, ik lepel ze even op en dan kunnen jullie thuis nog een keer teruglezen. Maar laten we meteen ons nieuwe microfoontje maar uittesten. Wie vangt als eerste? Heerlijk, hè? Wat enthousiasme om mee te doen, hè, meteen. Ik grijp ernaar. Hè? Ja. Matthäus 11, in de tijden van Johannes de Doper. Hè? En de geweldenaren grepen ernaar. Hopsakee. Matthäus 6, vers 13 en 14. Mildred, voor jou. En daarna mag jij hem doorgooien naar iemand en die krijgt de volgende tekst.
Matthäus 6.
Ja, en in het zwarte ding op die kubus, daar mag je inspreken. Matthäus 6, vers 13 en 14.
Matthäus 6, vers 13 en 14.
Er komt al geluid uit, hè?
Ja.
Mooi, hè?
Mm. Opletten hoor, mensen.
Nee, jij moet hem eerst lezen,
oh,
Matthäus 6.
Lezen.
Ja, 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 ja.
Oh.
Ja, oké. Voor de mensen thuis die misschien de preek terugleesten. We hebben een nieuw soort microfoon. Dat noemen ze een catchbox. Dat is een kubus van schuimrubber en er zit een microfoontje in. En die kan door de zaal heen gegooid worden om bijvoorbeeld interactief Mildred een tekst te laten lezen. Maar het moet nog even wennen.
Matthäus 6, hè?
Matthäus 6, ja.
Oh, 6.
6.
Dag 16.
Nee, 6.
Zes.
Vers
13 en 14. Hè?
Jawel.
En leid van ons, leid ons niet in. Ja, dat is het toch?
Ja.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. In der eeuwigheid. Amen.
14.
Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven.
Ja, doe 15 ook maar dan.
Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.
Ja, staat hier weer. Gooi maar ergens anders heen. Opletten.
Oh.
Hallo, Pieter. Matthäus 7, vers 7.
Matthäus 7, vers 7.
En ik heb er nog 15, dus hou je maar bij.
Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden.
Amen. En dan mag je thuis verder op broeien en bidden en doen. Ja, wie volgt? Matthäus 17, vers 20.
Matthäus 17, vers 20. Die 17. Attends, waar is 17? Siano.
Matthäus 17, die staat voor 18.
Oké. Naam van Jezus. Jezus antwoordt, dat komt doordat jullie geloof te klein is. Luister goed naar mijn woorden. Zelfs als je geloof maar zo klein is als een mosterdzaadje, is alles mogelijk. Als je dan tegen een berg zegt, ga eens opzij, dan gaat die berg opzij. Amen.
Amen. Oké, gooi je maar naar de volgende.
Is voor jou.
Matthäus, oh. Ja. Houd het kort bij. Matthäus 18, vers 19.
En luister ook goed naar deze woorden. Stel dat twee van jullie samen bidden om iets hier op aarde. Dan zal mijn hemels vader zorgen dat het gebeurt. Wat het ook is.
Amen. Gooi maar door. Zijn flink die kant op. Dan kan hij straks nog een keer helemaal terug. Oh! Voor Karin. Yo. Ja, dan kunnen we meteen even bidden voor de arm van Mildred. Lucas 11, vers 19. Ja, het is nog een beetje onwennig. Jullie moeten er nog een beetje aan wennen. Ja, verandering is altijd lastig, zeggen ze.
Ja. Lucas 11, vers 19.
Lucas 11, 19.
Als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen hen dan uit?
Ja.
Daarom ja, zullen zij uw rechters zijn.
Ja. Nou, mooi voor thuis. Lekker om dat hele stuk eens even door te lezen en dan te bekijken hoe dat in de context staat. Maar als Jezus de dingen deed, weet je, op een gegeven moment zeiden ze zelfs, hij doet het door Beelzebul, de overste van de boze geesten. Nou, en dus kregen ze gewoon hun antwoord, kregen ze meteen plop, terug in hun gezicht. Dus vanuit welk geloof gebeurde dit? En de laatste, Karin, aan wie? Oh, zo kan het ook. Ja. Lucas 17, vers 6.
Ik heb wel een andere vertaling, hoor.
Ja, dat horen wij wel meer.
De Heer zei, als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen de moerbeiboom zeggen, trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee. En hij zou jullie gehoorzamen.
Amen. Weet je, al deze dingen hebben met geloof te maken. Hebben met gebedsleven te maken. Hebben met relatie te maken. Vertrouwen. Doordat je wandelt met Jezus. En de dingen in je leven gaat zien ontwikkelen. En in dit alles is de bron en de kracht van dit wonder God iedere keer opnieuw. Daarom moet hij ook altijd het middelpunt van ons geloof zijn. Het middelpunt van onze samenkomsten zijn. Het middelpunt van onze zangdienst. Het middelpunt van onze bijbelstudies. Het middelpunt van de kring. Zelfs als we hier met z'n allen van zomer weer barbecue hebben, zou Jezus nog steeds het middelpunt mogen en moeten zijn. In alle ontspanning, toch? Zo simpel is het. En de berg die iedere keer terugkomt, of de blokkades, of de obstakels, of de niet schijnbaar niet oplosbare problemen, of misschien wel het spannende en verleidelijke van deze wereld, kun je allemaal zien als bergen. En we hebben gelezen wat we ermee kunnen doen. Uittrekken waar nodig is, bij bomen die grote obstakels vormen, maar zegt van, oh, ik heb geen zin, in Jezus' naam. Wegwezen. Hè? Vorige week hebben we nog Beb gehoord. De eerste keer zei ze wegwezen pijn. Pijn ging niet weg. Maar ze moest 3-4 keer even doorzetten. En hij was weg. En hij is nog steeds weg. 8:00. Dus je mag nog even weer... Prijs God, heb je nog wat om te oefenen? Helemaal goed. Weet je, geloof is de sleutel die de bronnen vanuit de hemel vrijzet. En ja, ik ben ook realist. Niet alles gebeurt in één keer. Niet alles gebeurt zoals wij het willen. Niet alles zien we altijd op die manier opgelost worden. Laten we ook gewoon reëel zijn. En snappen we daar wat van? Vaak snappen we totaal niets. Ik ben ook wel eens boos op God geweest. Ja. Bij boosheid op God is niet van God, hè? Kan ook demonisch zijn. Maar zoals een kind af en toe boos is op zijn papa of zijn mama. En zo mogen wij ook af en toe wel eens even boos zijn op onze hemelse papa. Weet je, wij zijn allemaal gemaakt met gevoelens en emoties. En soms zijn die ons even de baas. En dan zeggen we wel tegen God dingen. Dan zijn we net pubers, ook stampen, dan weten we het beter. Maar later komen we tot de conclusie, paps, je had toch gelijk. Sorry. Dat is normaal. Als we maar weer terugkeren. Weet je, en ja, ik wou dat het zo was dat iedereen waar we voelden, instant het wonder gebeurde. Maar helaas, het is niet altijd zo. En soms achteraf zien we dingen en denken van, wauw. Maar goed dat we dit niet geweten hebben. Maar nu kunnen we er rust en vrede over hebben. En zien we wat het plaatje werkelijk was. Hadden we dat zelf ooit bedacht? Nee. Is het gegaan zoals wij het wilden? Nee. Maar Heer, u was in controle. En soms met dingen waar we niet blij van worden. We krijgen niet alles wat we willen. Ik zeg altijd, God is geen Sinterklaas. Hij is God. Maar wij mogen gaan wandelen zoals we het gelezen hebben vanochtend. Als wij voor iets bidden, dan mogen we erin gaan wandelen alsof we het al gekregen hebben. Alsof het al gebeurd is. Terwijl we het misschien nog helemaal niet kunnen zien. En het is soms heel moeilijk. Ik kan me gewoon heel... Als ik gewoon naar hem kijk en aan Jurgen denk, dan is dat niet makkelijk. Want je gelooft en je hoopt dat er een wonder gaat gebeuren. En we hoopten en geloofden dat het wonder al een aantal weken terug zou gebeuren. Dat God die doktoren zou gebruiken. Ja toch? Mag ik zo eerlijk zijn? Maar het is nog niet wat wij gehoopt hebben. Tot op de dag van vandaag. Maar we mogen wel blijven bidden alsof het al wel zo is. Maar wij zijn niet degene die bevrijdt. Wij zijn niet degene die bekeert. En wij zijn niet degene die geneest. Maar hij roept ons wel op om daarvoor te blijven bidden. Net als met het... Toch? En soms zit je met grote vraagtekens. Ja. Zit ik ook wel regelmatig. Ja. Maar dan heb ik maar één ding. Doorgaan. Volharden. Doorgaan. Blijven staan. Want mijn lijstje is al behoorlijk gevuld, zal ik je vertellen. Voor als ik straks bij paps kom. Maar ik weet nu ook al dat ik één probleem heb als ik bij paps kom. Weet je waarom? Mijn lijstje blijft hier op aarde achter. Ja. En als ik bij hem ben, denk ik van, lekker belangrijk dat lijstje. Ik ben nu bij u. Weet je, en daar wil ik mee afsluiten. Want wat we straks toch allemaal willen horen, is toch maar één ding. Weten jullie wat? Jij mag het blokje nog een keer vasthouden. Weet je, als we straks bij paps komen, boven, wanneer het ook mag zijn... Dan willen we toch horen, gij goede en getrouwe dienstknecht. Ik ben blij met je. Ik heb je weggezien op aarde. Maar ik ben blij dat je volhard hebt. Ik ben blij dat je omgekeerd bent. Ik ben blij dat je toen teruggekeerd bent. En kom lekker bij me zitten. Want je hebt een goed en vruchtbaar werk achtergelaten. Ja, maar stel er bijna niks voor, heer. Daar ga jij niet over. Je hebt gedaan wat ik van jou gevraagd heb. En voor mij is dat net zo belangrijk als diegene die ik veel meer gevraagd heb. Het gaat erom, ben je gehoorzaam? Heb je volhard? Heb je gedaan in de dingen die ik je vroeg wat je doen moest? Eerst in je eigen leven, maar later ook in anders leven. Kom van harte binnen en kom lekker bij me zitten. Oh ja, nu je er toch bent. Oh ja, het is zo gezellig. Weet je, goed hier, hè? Ja, ja, ja paps. Ja, zit je daar? Ja, ja. En weet je, ik ga je alvast even voorbereiden. Want het wordt straks nog veel leuker. Oh ja? Ja, we gaan weer terug namelijk. Ik ben net bij u. Ja, maar je blijft hier niet. Wij gaan straks terug. En dan gaan we 1000 jaar met elkaar regeren. Dat is toch gaaf, of niet? Want als we naar hem toe gaan, is niet het einde. Daarna gaan we nog een keer terugkomen. Alle kinderen Gods. Misschien meteen, misschien in de tweede fase. Maar we gaan terugkomen. En dan zal er geen ziekte meer zijn. Dan zal er geen ellende meer zijn. Dan zal er geen dood meer zijn. Maar dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. En we zullen voor eeuwig met hem zijn. Dat is onze toekomst, mensen. En gaan we nou niet vragen hoe dat er precies uitziet? Want ik zal je heel eerlijk zeggen, dat boeit me niet zo. Ik ben vooral bezig met hier en nu. En niet met wat er dan gaat gebeuren. Ik vertrouw mijn Heer dat hij weet waar hij mee bezig is en dat het goed zal zijn. En ik laat me graag verrassen hoe het er dan in detail allemaal uit moet gaan zien. We hebben onze handen al vol om het hier en nu goed te krijgen. Toch? Amen. Amen. Amen.